Welkom bij aflevering 18 van de Arendt de Boekkast. Mijn naam is Kees van der Streek. Door omstandigheden heeft u veel langer moeten wachten op de tweede aflevering over het boek dat Willem van Noordel schreef over Anna Shapira. Willem praat in deze aflevering met mij over het veelbewogen leven van deze overlevende van de Holocaust. We reizen in deze aflevering door diverse Europese landen en steden, waaronder Elburg, de Verenigde Staten en Israël. Veel plezier met luisteren.
Het leven van Anna Shapira is eigenlijk een soort Europese geschiedenis. Ook bijna. Het begint al bij de afkomst van die familie Shapira in een plaats die jij net de naam makkelijker van uitsprak dan dat ik dat kon. Waar komt die familie vandaan? Monastirsiska.
Ja. Ja, ik moest ook een beetje oefenen.
Ja, dat is goed
gelukt. De afgelopen 2 jaar heb ik niet anders gedaan. Dat is een plekje in het huidige West-Oekraïne. Mm-hmm. Iedereen weet wel dat een van de meest westelijke steden is Lviv. Dat werd vroeger Lemberg genoemd.
Ja.
Daar ligt het ongeveer zo'n 70, 80 kilometer onder. Dus als ik in Sobibor ben, dan zit ik hemelsbreed 100 kilometer van haar af, van dat plaatsje. Het was van oorsprong een Poolse familie, maar in dat deel van het Habsburgse Rijk, dat moet er nog even bij verteld worden, het is dus het Oostenrijkse Hongaarse Rijk,
ja.
Wat een groot deel van Centraal-Europa beheerste, machtig rijk.
Dubbelmonarchie noemde.
De dubbelmonarchie, ja. Onder leiding van keizer Frans Jozef. Nou, in dat deel, een beetje aan de oostelijke kant, daar ligt dat stadje wat wij dan kennen onder die naam Monastirsiska. Dus ze had een Pools paspoort. Dan breekt in 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit.
Ja, even, want Anna Shapira geboren in 1912.
1912. Hè? Dan is ze dus 2 jaar. Ze komt uit een gezin, dan moest ik ook even puzzelen, van 6 kinderen. Zij is de jongste.
Uh-huh.
En dan moeten ze vluchten. Met dat de Eerste Wereldoorlog in 1914 uitbreekt, dus is Anna 2, dan moet die vader verplicht in dienst. En dan vinden daar ook pogroms plaats. Dat zijn dus jodenvervolgingen van Russische legers. En dan besluit die familie uit veiligheid naar de hoofdstad te gaan, Wenen. Nou, dan is die Eerste Wereldoorlog voorbij. En dan komt die man die repatrieert, die komt terug uit dienst. En dan is er in Wenen, dat stond aan de verkeerde kant van de oorlog, de verliezende kant. Ja. Dan komen die onderhandelingen in Versailles. En dan wordt Duitsland een onmogelijke vrede opgelegd. En dat heeft indirect grote gevolgen ook voor Oostenrijk, wat gereduceerd wordt. Ja, want het hele Habsburgse Rijk valt uit elkaar. En dan is er een schrijnende hongersnood en ziekte in Wenen. Zo erg, daar is onze hongerwinter niet mee te vergelijken.
Nee.
En wat doen dan sommige ouders? Die besluiten hun kinderen om ze aan te sterken in zomervakanties. En hier gebeurt het zelfs in de wintervakantie. Dan gaan die kinderen met treinen, die gaan dan naar West-Europa.
Ja.
En ook Nederland neemt zijn deel en Engeland doet dat. En die nemen kinderen op. En dan komt zelfs een groep van ongeveer 25 kinderen Elburg binnen.
Ja, ik vond het heel bijzonder, want er vindt dus een soort vergadering plaats in Elburg. Ja. Ik meen in 1920, als ik het goed gelezen heb in het boek. Dan gaan die Elburgers zeggen, het is daar zo heftig en zo erg. Laat die kinderen hier naartoe komen.
Ja, ja. En dat is eigenlijk in heel Nederland wel gebeurd. Mm-hmm. Maar Elburg nam ook zijn deel. En dan moet je even bedenken, Wenen was of katholiek of joods. Dus niet protestants. En hier was het natuurlijk een protestantse gemeenschap.
Ja.
Dus een Joods kind, dat werd per definitie bij Joodse mensen ondergebracht.
Ja.
En Anna is daar het voorbeeld van. Ze komt op haar 7e verjaardag, 24 december 1919, komt ze in Elburg aan.
Mm-hmm.
Stel ik me zo voor, zo'n meisje van 7, wat toen al best wel een onderscheidend vermogen had, die komt dan terecht bij oude mensen.
Ja.
Die zijn al in de 60. 3 tantes en oom Isidor. En Isidor was de jongste, maar wel de baas in dat vrome Joodse milieu.
Ja.
En die tantes, die alle 3 ongetrouwd hadden, nooit kinderen over de vloer gehad. Die hebben haar vertroeteld, verwend. Het beste eten voorgezet. Ze hadden een speelgoedwinkel, dus het kind kreeg ook eigenlijk leuk speelgoed. En Anna was natuurlijk hun oogappeltje.
Ja.
Dan heeft ze het zo goed, maar ze moet wel weer terug naar Wenen. Want ze kwam hier om aan te sterken. En dan is ze vol lof over wat ze in Elburg dus gezien heeft en beleefd heeft. En hier zelfs al op school even gevoeld, snuffel. En dan zegt die vader, maar Anna, als je het daar zo goed hebt, je mag wel weer een vakantie daar naartoe.
Ja.
En dan tijdens die tweede vakantie sterft haar moeder. Redelijk onverwacht. Hij had niet zo'n sterk gezond, maar die sterft dan. En dan is een vader met 6 kinderen... Die is natuurlijk een beetje ontheemd en in de war. Uh-huh. En die zegt, je hebt het zo goed in Elburg. Blijf jij voorlopig maar eens in Elburg.
Ja.
En dan wordt in 1926 bekrachtigd. Dan wordt ze definitief hier. Dan gaat ze ook niet meer terug. Hier in Elburg, bij die familie Förster, wordt ze ondergebracht. Komt ze op het instituut van Ginsbergen.
Ja.
Nou, daar is ze een goede leerling. Daar haalt ze in 1932, nadat ze dus eerst lagere school gedaan heeft en dan zelfs de ULO nog afgerond heeft. Je kon een tweejarige cursus in die tijd volgen om onderwijzeres te volgen. Dat kon ook op het instituut. En dan krijgt ze in 1932 zelfs een benoeming op haar school, waar ze als basisschoolleerling gezeten had, waar ze de ULO heeft gedaan en zelfs de kweekschool.
Hoe bijzonder is dat?
Dan is 1932. En ja. dan komt die carrière in een andere versnelling.
Ja, en ze wordt dus tegenwoordig zou zeggen leerkracht op dat Van Kinsbergen Instituut. Overigens ook een legendarisch Elburgs Instituut van Kinsbergen natuurlijk. En daar geeft ze dus een aantal jaren les. Maar langzamerhand begint dat natuurlijk in Duitsland te borrelen. Hitler komt aan de macht. Ja. Dat is natuurlijk in die jaren dat gebeurt.
Ja. Hoofdstuk 4, daar heb ik als titel boven gezet, dreigend gevaar.
Ja.
We hadden zelfs hier een voorzanger, een rabbijn, die al waarschuwde in de Elburger Courant. Joden, let op uw zaak, 1931.
Ja.
Dan waarschuwt hij al, dan is Hitler nog niet aan de macht.
Nee.
Want vanuit het oosten dreigt het gevaar voor ons als Joods volk.
Oh,
het antisemitisme steekt de kop op.
Ja.
Nou, en dan in 1933, dan is het foute boel. En dan komen de nazi's ook in Duitsland aan de macht. Dan wordt de democratie ook uitgeschakeld met de machtigingswet. En dan voelen heel veel mensen al wat er gaat gebeuren.
Ja.
En toen hadden ze nog nooit van gaskamers of van concentratie. Maar in 1933 komt het eerste concentratiekamp Dachau al.
Mm-hmm.
Daar worden politieke gevangenen, dus vooral de socialisten en de communisten, gevangen gezet.
Ja, ja, en hoe raakt dat Anna dan al? Is dat bekend? Hoe zij daar...
Ja, dat Anna krijgt er natuurlijk, want zij is natuurlijk best wel intelligent. Ze krijgt er, en ze leest ook een krant en ze hoorde ook de radio. Dus daar krijgt ze best wel wat van mee. En dan wordt haar broer, die wordt als politieke gevangene, dat is dan al een ietsje later, die wordt in Buchenwald gevangen gezet.
Haar broer Ignaz, hè?
Ignaz, ja. Die heette eigenlijk officieel Isaac, maar dan heb je als koosnaam is het Ignaz.
Ja. Politieke gevangenen, dus...
Ja, dan die komt daar met hulp van een advocaat. Komt hij daar toch uiteindelijk vrij met hulp van Anna. Mm-hmm. Anna die heeft hier connecties via de Tweede Kamer. Dat is ook weer een verhaal apart. Ja. Zij kende een Kamerlid. De vrouw van de burgemeester van Nunspeet, Frida Katz. Nou, dat wordt hier ook in een kaderverhaal uitgelegd.
Burgemeester Makai was dat, hè?
Burgemeester Makai.
Ja.
En die Frida Katz, dat is het tweede huwelijk van burgemeester Makai. Die heeft invloed.
Ja.
Daar zat op dat moment minister Goseling. Die was eigenlijk bij het antisemitische af. Die wilde de grenzen dichtgooien. Ja. Maar Anna heeft via invloed, toen de minister op vakantie was, via hoge ambtelijke kringen, heeft ze uiteindelijk een handtekening gekregen dat die broer daar vrij kon komen.
Ja.
Dat hij naar Nederland mocht. Want dat was voorwaarde in Buchenwald. Als je een politiek gevangene eruit wilde, dan moest hij weg uit Duitsland. En dus die komt hier.
Naar Elburg. Maar die blijft hier niet lang.
Maar die blijft hier niet lang, want die waarschuwt hier Elburg en vooral de familie Förster en ook Anna, de zus. Ga hier weg, want jullie zijn aan de beurt. Ja. Hitler is nog niet verzadigd.
En op een ochtend, tenminste zo lees ik dat in je boek, dan is hij plotseling weg. Hij blijkt op de fiets te zijn vertrokken.
Ja, naar Parijs.
Parijs.
Ja.
En waarom ging die man naar Parijs?
Nou, hij wilde zich aansluiten bij het Vreemdelingenlegioen. Frankrijk was natuurlijk heel verdeeld. Het Vichy-Frankrijk stond aan de verkeerde kant. Dus, en er was een heel deel met Charles de Gaulle, die eigenlijk de democratie bevocht. Hij zag daar wel kansen. Hij had ook niet gedacht dat Hitler zo makkelijk Frankrijk zou kunnen bezetten. Maar dat gebeurt in 1941 ook. Dan zie je een portret van Hitler onderaan de Eiffeltoren vol trots. Kijk eens, ik heb Parijs ook laten vallen. Dat was toen nog niet zo voorspelbaar. Dus je dacht eigenlijk in Frankrijk veilig te zijn. En toen heeft hij vanuit Algerije op een bepaald moment meegedaan met het Franse vreemdelingenlegioen om de vrijheid terug te winnen.
Ja.
En daar heeft hij ook hoge Franse onderscheidingen voor gekregen.
Ja.
Dus op die manier is Ignaz ontkomen aan de verschrikkingen van de vernietigingskampen.
Ja, maar dat geldt natuurlijk voor een... heel groot deel van de familie van Anna Shapira niet. Als we teruggaan naar Anna Shapira, die oorlog nadert, 38, 39. Hoe vergaat het Anna nog steeds docent bij Van Kinsbergen Instituut?
Ja, zij blijft haar werk doen. Nederland leefde op dat moment tussen hoop en vrees. Er was hier een deel die dacht, Nederland, zo'n onbeduidend landje, dat zal net als in de Eerste Wereldoorlog misschien wel neutraal blijven. Wat heeft Hitler aan zo'n klein land? Maar goed, De belangen waren heel anders, hè, met een haven als Rotterdam. Dus er waren mensen die dachten, het zal nog wel niet zo'n vaart lopen. Een beetje naïef gedacht. Anna, die krijgt dan ook nog een zus, die ook inziet vanuit Wenen, ik moet hier weg. En met hulp van onder andere burgemeester Feit komt ze ook zij in Elburg. Ze komt in de Bloemstraat te wonen, Bloemstraat 24, op de bovenverdieping met een klein dochtertje, Gerda. Dat speelt in het boek ook nog een heel belangrijke rol. Ja. En, maar wat pijnlijke is, de zwager van Anna en de zus, die zijn vanaf 1938 heel actief bezig om te kunnen emigreren naar de Verenigde Staten. Daar woonde ook familie. En dat is een hele lange procedure geworden, omdat ook Amerika de grenzen toen al dichtgooide.
Ja.
En dan krijgen ze het eindelijk eind april voor elkaar. Die brief staat ook hierin, dat aanvraagformulier. Dat er een klap opgegeven wordt. En op het moment dat ze het groene licht krijgen, vallen de Duitsers Nederland binnen en worden de havens geblokkeerd. En is het dus niet gelukt.
Einde immigratieplan.
En dat is zo tragisch dat die familie Steinhauer, dus de zus van Anna met haar zwager en dat kleine meisje, die zitten al in het eerste transport vanuit Westerbork richting Auschwitz. En op de dag van aankomst wordt de moeder en de dochter vergast. Josef Steinhauer heeft nog even werk gevonden, maar toen ook hij verzwakte, is ook hij vergast. Dus dat is een ontzettend bittere, tragische geschiedenis. Ja.
Dat had heel anders kunnen lopen als ze die toestemming hadden gekregen en geëmigreerd waren naar Amerika.
Ja, en je mag best weten, toen ik die documenten vond, waarin die aanvraag dus goedgekeurd werd, toen heb ik wel even moeten slikken.
Ja.
Nou, dat vond ik heel emotioneel.
Ja.
Zo kort bij de vrijheid, hoe was het leven van Gerda dan geworden? En dat kleine meisje Gerda, het nichtje, want dat was natuurlijk het oogappeltje. Anna, die had één nichtje wat ze fysiek kon zien. Dat was vriendinnetje met Riet van de Poppen. En het fotootje van Riet met Anna toen, of met die kleine Gerda. Riet en de kleine Gerda, die zitten dus in de Bloemstraat, wordt er een foto gemaakt. En die heeft altijd op het nachtkastje gestaan van Riet van de Poppen. En die is 91 jaar geworden, afgelopen jaar overleden. En Riet heeft mij, ik heb vaak met haar gebeld, gezegd, Willem, iedere avond voordat ik ging slapen, dan stond het op mijn nachtkastje en dan keek ik in de ogen van Gerda. Waarom mocht zij maar 9 worden en waarom ben ik nu 91? Dat is zo tragisch. En dan zei ze ook wel eens, wat zou er nou van dat meisje terechtgekomen zijn? Want ze kon ontzettend goed leren. Dat meisje was heel pinter. Nou ja, hetzelfde verhaal kun je invullen voor Anne Frank. Wat was die geworden?
Ja. Ja, ook een grote geest natuurlijk. Dat kon je in die dagboeken ook al wel zien.
Ja, ja. Dus ik heb dat er wel in verweven als een soort een hoofdstukje. Wat ik er echt in moest verwerken. Dat is hoofdstuk 5 geworden van het boek. En ze komen in hoofdstuk 6 terug, de eerste oorlogsjaren. En dan loopt dat natuurlijk heel tragisch af.
Ja.
Ik heb ook trouwens vrij veel foto's van dat gezin. Want dat meisje, dat enige meisje Gerda, dat werd natuurlijk in alle standen gefotografeerd. Dat was het oogappeltje. En zelfs haar rapportboekjes heb ik teruggevonden in het persoonlijke archief van Anna. Dat vond ik ook wel tragisch. Een rapportboekje klas 1, klas 2 en dan komt ze in klas 3. En dan krijgt ze vlak voordat ze met de razzia worden opgepakt, krijgt ze haar rapport en dan zie je, het is niet meer ondertekend door de moeder, want die moeder moest natuurlijk even dat rapport weer, als het ingeleverd werd, ondertekend hebben. En dan staat er heel pijnlijk, Gerda gaat over naar klas 4, uitroepteken, met een mooi rapport.
En in klas 4 is het nooit beland.
2 weken later zit ze in de trein en wordt ze gedeporteerd. Ja, het is een, kijk, ik heb gisteravond namen gelezen in Westerbork. En toen las ik ook namen van kinderen van 2 en van 3 en van 8 maanden moest ik erin. En toen heb ik ook wel even aan Gerda gedacht.
Ja.
Wat is dit tragisch?
Ja. Ja.
En ieder mens heeft een verhaal, hè?
Ja. Anna Shapira werkt dan nog steeds op het Van Kinsberg Instituut, maar dat gaat uiteindelijk ook niet meer.
Ja, er komt een anti-Joodse maatregel van Seyss Inquart. En die zegt, Joodse onderwijzers die mogen niet meer op de openbare en op christelijke scholen lesgeven. Dus dan wordt het voor Joodse mensen het net steeds strakker aangetrokken. Hier in Elburg zie je al bordjes op de wallen voor Joden verboden. Ja. Ze mochten niet meer naar bioscopen, niet meer naar zwembaden. Kortom, dan wordt het wel heel dreigend.
Ja.
En wat doet Anna dan? Die krijgt ontslag.
Ja.
Maar het mooie is dat het bestuur van het instituut van Kinsberg, die garandeert haar eigenlijk de pensioenopbouw.
Ja.
garandeert haar ook dat als ze terugkeert of de oorlog over is, dat ze in haar oude baan terugvalt. Ja, want en dat is ook gebeurd.
Het viel dus het curatorium, zoals dat heet, het bestuur van de Van Kinsbergen. Van het Van Kinsbergen Instituut viel het buitengewoon zwaar dat ze Anna kwijtraakte, moesten ontslaan.
Klopt, dat klopt. Dat was buitengewoon pijnlijk, ook voor meneer Gualtieri van Wezel. Ja. Absoluut.
Ja, want dat was een van de curatoren.
Ja, maar ze hadden geen keus. En wat gebeurt er dan? Dan komt in Utrecht komt een Joodse school voor lagere schoolleerlingen. En dan besluit Anna daar maar naartoe te gaan, want dan heeft ze weer werk.
Ja.
Dan wordt ze dus onderwijzeres op de Joodse school in Utrecht.
Maar ook dat duurt niet heel erg lang, want alles wordt steeds strenger en strakker.
Ja, dan zie je de ene naar de andere familie die niet onderduikt, want die klasjes worden steeds kleiner. Hè? Net als de klas van Anne Frank werd ook steeds kleiner. En dan wordt ook dat opgeheven. Dan is Utrecht Judenrein verklaard. Uh-huh. Dus dan wordt die school opgeheven. Gaat ze naar Amsterdam toe.
Ja.
Want dan is de oproep zo heftig dat alle Joodse mensen die dan nog niet in Amsterdam zijn, in de provincie zich begeven, die moeten zich in Amsterdam melden. Dat heeft ze uit angst gedaan. Dat deed haar buurman ook. En toen dachten ze in Amsterdam veilig te zijn. Dat dachten ze.
Uh-huh.
En daar kreeg ze ook nog weer een dispensatie omdat ze onderwijzeres is. Want er was toen ook een tekort aan onderwijzers, net als nu. En dan kreeg ze zelfs van de Joodse Raad een verklaring van Anna is onderwijzeres van uitstekende kwaliteit. Hè? Dat briefje zit ook in het boek. En ook dan, op een bepaald moment, het ging zo geraffineerd, zo in fasen, komt ook Anna aan de beurt. Want dan wordt ze met de razzia van 20 juni 43, dan willen ze eigenlijk Amsterdam ook Judenrein verklaren. En dat gebeurt dan een paar maanden later.
Ja.
En dan komt ze in Westerbork terecht.
Maar daarvoor is ook nog iets gebeurd, want ze krijgt een Ecuadoriaanse nationaliteit. Dat vond ik ook zo'n bijzonder verhaal.
Ja, dat vond ik een beetje de ontdekking in het hele onderzoek. Je kunt het, als ik hele grote sprongen maak, dan zou je kunnen zeggen, hoe heeft Anna Shapira later naar Westerbork Bergen-Belsen kunnen overleven? Dan komt er een vervals paspoort.
Ja.
Hoe komt dat? Ze was in Utrecht al het buurmeisje van een familie Hirschman. Max Hirschman. Uh-huh. Had een gezin met 4 kinderen. En die Max Hirschman, dat was een handelsreiziger. Die handelde nog in zuivelproducten met Zweden, met Stockholm. Het was een handelsreiziger. In Stockholm, want hij was ook orthodox Joods, ontmoet hij daar een rabbijn. En die rabbijn die zegt, ik hoor nu van die situatie in West-Europa, en Zweden was dus buiten de oorlog neutraal. Ik ken hier een consul, een consul van Ecuador, en die schijnt Zuid-Amerikaanse paspoorten af te geven. En die rabbijn die was zo slim, die wist al, Zuid-Amerikaanse Joden hebben meer kansen, want die kunnen uitgeruild worden met Duitse krijgsgevangenen. Zoals dat nu ook gebeurt in de Gazastrook met de Israëli's, met de gijzelaars. Dus wat doet die rabbijn? Die zegt hier het adres van die consul. En die doet daar een goed woordje. En die consul die zegt, nou, hoeveel heb je er nodig? Nou, voor dat gezin Hirschman 6 stuks. En dan zegt Max Hirschman, ik wil er ook graag een voor juffrouw Anna Shapira. Dus dan krijgt zij in haar vervalste paspoort te staan, nationaliteit, / Ecuador.
Ja.
Nou, en wat gebeurt er in Westerbork? Ze zien dit. Dat is uitstel geworden voor executie. Ze hoefde dus niet naar Auschwitz, dan maar uiteindelijk, toen ze toch op transport moest, naar Bergen-Belsen, want dat was geen vernietigingskamp. Dat was een concentratiekamp. Bezel. Niet wetende in Westerbork dat het daar ook verschrikkelijk schrijnend was.
Ja, en ook
honger, ziektes.
Ja, want dat wordt ook in het boek beschreven, ook naar aanleiding van wat Anna Shapira er zelf over verteld en over geschreven heeft. Het was daar toch de hel op
vreselijk,
aarde.
Vreselijk. Ja, het is niet voor niets dat nu het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Ik ga morgen naar de Auschwitz-herdenking. En dan gaan we na afloop even naar het Holocaust Museum. En dan komt op die bovenste verdieping, dan komt die erge geschiedenis van die kampen. En dan confronteren ze je met een verschrikkelijke foto van Bergen-Belsen.
Uh-huh.
Dan zie je een 7-jarig jongetje en die loopt op een openbare weg met allemaal opgestapelde lijken. En het lijkt wel alsof het jochie erop afgestompt is. Die loopt er gewoon langs.
Ja.
Heel ontspannen.
Ja.
En men wil laten doordringen dat dit zo contrasterend is. Een jong jochie met een leven voor zich en dan die ellende van wat er allemaal is gebeurd.
Ja.
Nou, dat vreselijke kamp, daar is Anna Shapira geweest. Alleen ook daar heeft ze weer het geluk. Bergen-Belsen was ingedeeld in 4 kampen en dan komt zij in het meest bevoorrechte kamp deel. Anne Frank zat in een kamp daarnaast, daar was het verschrikkelijk. Daar ging je dood van de honger. Maar Anna kreeg net iedere dag iets meer eten, iets meer verzorging, iets beter bed enzovoort.
Ja.
En naarmate die tijd rekte, was je overlevingskans iedere dag een klein beetje groter.
Ja, desalniettemin wordt ze daar ziek en ze lijdt, krijgt vreselijke hoofdpijnen die haar de rest van haar leven zullen blijven achtervolgen. Ze komt uiteindelijk ook op de ziekenboeg in het hospitaal terecht.
Ja, 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 ze zegt ook je hele leven was ontregeld, je lichaam, fysiek. Meisjes menstrueren niet meer. Ze had voortdurend buikloop. Ze heeft een chronische hoofdpijn en migraineaanvallen gehad. Allemaal door stress, door spanning, door ondervoeding. Je complete leven was ontregeld. En als ze dan dat kamp ook overleeft, dan moet ze eigenlijk mondjesmaat weer met heel weinig voedsel, zelfs met theelepeltjes condensmelk, wordt ze eigenlijk weer een klein beetje op kracht. Dat heeft een jaar geduurd.
Ja, want ze komt
hongeroedeem.
Dan gaan we na die Tweede Wereldoorlog wordt bevrijd. Ze komt in Biberach terecht, waar ze herstelt. En daar gebeurt dat wat jij net vertelde. Ja. Dat ze daar langzaam. Ja, ze beschrijft ook zelf hoe ze dat eten daar zag, maar dat zij dat niet mocht, omdat ze eigenlijk, omdat ze dus moest herstellen.
Ja, totaal ontregeld. En ze had zich voorgenomen in Bergen-Belsen, als ik dit overleef, dan wil ik naar Palestina.
Ja.
Wat toen nog niet Israël was, maar dat had ze zich voorgenomen. Ja. Daar heeft ze zich dan ook wel aan gehouden.
Ja, maar want ik las ook dat haar broer, waar we het net over hadden, die Ignaas, die ontraadt haar dat. Zij doe dat nou niet.
Nee.
Want die vond dat niet zo'n heel goed plan.
Nee, het was natuurlijk een instabiel land.
Ja.
De onafhankelijkheid is ook met veel strijd bevochten.
Ja.
En die dacht, dan maakt ze weer die ellende mee.
Ja.
Ja. Maar blijven in Holland was geen alternatief.
Nee, want dan gaan we even terug. Want zij herstelt daar. En gaat vervolgens volgens mij even terug naar Amsterdam. En komt dan uiteindelijk hier weer in Elburg terecht. En de curatoren van het instituut, die houden zichzelf aan hun belofte. Zij mag hier weer gaan werken als leerkracht. Maar terugkomt een andere Anna dan de Anna die daarvoor les gaf.
Ja, ze komt in een hart Nederland binnen. Michael Citroen die heeft daar een boek over geschreven. Je wordt door niemand verwacht.
Ja.
Je baan, in dit geval bij Anna viel dat mee, maar Jules Schelvis vertelde, mijn baan was weg, mijn huis was weg, mijn familie was weg.
Ja.
En dan word je ook nog koud ontvangen. En dan zijn er zelfs nog mensen die toen in die tijd riepen, we hadden ook eigenlijk niet gerekend dat je terugkwam.
Nee.
En dan komt Anna in Elburg terug en dan drinkt ze een kopje thee bij de buren aan de overkant. En dan ziet ze haar zilveren lepel en ze ziet haar handspiegel
in de thee.
En dan zegt ze, dit is eigenlijk mijn lepeltje. En dan wordt dat ontkend.
Ja.
Dan doen die mensen net alsof dat helemaal niet van de was. En dan ziet ze het lege huis van haar pleegoom en pleegtantes.
Fusters.
Zo confronterend, de fusters aan de Jufferenstraat 10. Dan loopt ze langs met een gescheurd hart. En dan probeert ze weer les te geven in een lokaal. Maar de deur ging dicht. En die deur die dicht ging, dat leek op een cel. Ze had een claustrofobisch gevoel ontwikkeld. Ze kan het niet meer.
Nee.
En dan stuurde ze had ook geen horloge. Dus ze stuurde constant een leerling even naar de grote klok. Hoe laat is het?
Ja.
En dan was het 21:15 en dan dacht ze, was het maar weer 12:00.
Ja.
Het was voor haar een strijd.
Ja.
En toen heeft ze tot haar grote teleurstelling, maar ook tot teleurstelling van het college van curatoren, gezegd, ik kan deze baan niet langer uitoefenen.
Nee.
Ik kan het niet.
Nee. We zouden tegenwoordig zeggen, getraumatiseerd.
Ja, het voelde voor haarzelf ook als een nederlaag, maar ze was zo getraumatiseerd. En dan gaat ze terug naar Amsterdam. Daar heeft ze eigenlijk hetzelfde, want dan komt ze bij het huis waar haar zusje en haar broer en haar nichtje Gerda ook gewoond hadden. Kon ze ook niet meer aan.
Nee.
Ze komt in een meisjesweeshuis terecht. Nou, daar heeft ze ontzettend hard gewerkt. Ze werkte zelfs zo hard dat ze op een gegeven moment op zondagmiddag weggestuurd werd van, neem nu je rust, want je hebt weekend. Ja. Maar dan ging ze er nog naartoe. En dan denkt ze, ik ga een studie doen, social work in Parijs.
Ja.
En dat heeft ze gedaan. Dat diploma heeft ze gehaald. En toen ze die bagage had, dacht ze, en nu moet ik mijn belofte van Bergen-Belsen waarmaken. Ik wil terug, en dan is het inmiddels Israël. Daar wil ik eigenlijk een nieuw leven beginnen.
Ja, en ze is dan geëmigreerd naar,
te midden van alle mensen die daar ook natuurlijk met hetzelfde trauma's wel rondliepen. Maar zij wilde meewerken aan de opbouw. Dat zag ze als een target, een doel, een stip op de horizon voor het nieuwe Israël.
Ja.
Niet wetende dat er de ene na de andere oorlog zou volgen.
Ja. Nog heel even terug, want je vertelde net dat ze die familie Förster, dat ze daar langs dat huis liep hier in Elburg aan de Jufferenstraat. Ze heeft nog geprobeerd om erkend te worden als erfgenaam in een nalatenschap. Hè, want die Försters hebben allemaal de oorlog ook niet overleefd. Dat liep mis.
Ja, ja. Nou, ik heb daar onderzoek naar gedaan in Elburg. Dus niet alleen de familie Förster, maar heel breed in opdracht van de gemeente Elburg. En dan kom je terecht bij het Nationaal Archief. En daar liggen alle dossiermappen van het Nederlands Beheersinstituut. Dat werd daarmee belast om eigenlijk de afwikkeling, om dat goed te regelen. En dan worden er in de lokale gemeenschappen bewindvoerders aangesteld. Uh-huh. Dus hier in Elburg was dat bijvoorbeeld meneer Balk en meneer Hoefamer van het notariaat. Ja. En dan gaat meneer Balk, die gaat een dossier vormen, die gaat uitzoeken. Want dan komen er ook beroepen op de burgerlijke stand van de gemeente, dan zoeken ze uit van, ja, die familie Förster, hadden die ook nou broers, ja, of zussen? Ja. En hadden die dan nog kinderen? En dan komt het uiteindelijk hierop neer, er blijken drie nichten te zijn van die familie Förster, twee broers. En die droegen dus ook die naam Förster. En dat worden dan wettelijk gezien de erfgenamen. Ja. En dan zegt Anna, maar erf ik dan niets? En die neemt een advocaat in de hand, want ik ben toch eigenlijk de pleegdochter. Ik sta toch heel dicht emotioneel, maar ja, in familiair opzicht natuurlijk niet, in juridische opzicht niet.
Nee.
En dan wordt ze eigenlijk onterfd.
Ja.
En dat is een nieuwe teleurstelling voor haar.
Ja.
Terwijl het juridisch wel klopte, alleen in de geest van de wet zou je zeggen van, het had ook anders gekund.
Wat anders, misschien ook anders.
Dus dan krijgt ze ook dat allemaal nog. Hè?
Ja.
En dan moet ze haar leven zien op te bouwen. En dat doet ze in Israël met vallen en opstaan, hoor.
Ja. Ja, ook weer bijzonder, hè? Want ze ontwikkelt zich meer en meer als therapeut. En dat wordt op een gegeven moment wordt ze ook daarin erkend. Want ze weet zich ook, constant dan weer op te werken. Uiteindelijk krijgt ze een beurs en dan gaat ze naar New York. Waar ze haar opleiding verder vervolgt.
Ja, ja. Nou, dat zegt ook iets over haar ondernemingszin die ze had. Mm-hmm. De drive. Ze krijgt op een van de beste universiteiten van Amerika, daar krijgt ze de kans om zich in die social work studies, om zich daar verder in te ontwikkelen. Ontwikkeling van psychotherapeuten. En daar slaagt ze voor. Columbia University, dat is niet niks.
Nee.
Komt ze terug in Israël en dan gaat ze dus in een praktijk, in ziekenhuizen, al die mensen met die trauma's, maar ook mensen met andere problemen, daar gaat zij dus als psychotherapeut aan het werk. En dan is het meest confronterend natuurlijk als zij mensen op haar bureau krijgt die met oorlogstrauma's zitten.
Ja.
Die de verschrikkingen van de kamp hebben meegemaakt, niet wetende dat de psychotherapeut die tegenover de patiënt zit, het allemaal aan de lijf heeft ondervonden.
Ja, ja. En ze schreef ook wel dat ze dat eigenlijk zelf nauwelijks aankon om die mensen te zien en te helpen, omdat dat natuurlijk haar eigen trauma's triggerde.
Absoluut.
Ja.
Absoluut. En dan zegt ze ook van, maar Freud heeft gezegd, dat is natuurlijk
Sigmund Freud.
Ja, Sigmund Freud. Die heeft dus ook gezegd van, probeer dan je professionaliteit te handhaven.
Ja.
Want jij bent er om die cliënt, om die te helpen. En die cliënt moet niet geconfronteerd worden met het leed wat je zelf dan. Maar zij kon empathisch gezien natuurlijk invoelen tot en met van wat die patiënten die ze tegenover zich had, wat die hebben meegemaakt.
Ja.
En dat heeft haar 's avonds wel een verscheurd hart opgeleverd als ze dan thuis kwam van haar praktijk. Dat vergde natuurlijk mentaal veel.
En ze bleef keihard werken. Hè? Dagen van 12 uur waren geen uitzondering.
Nee.
Ja. En tegen de achtergrond van een getraumatiseerde vrouw die dus echt gepijnigd bleek ook door die hoofdpijnen die ze had en haar lichaam, wat eigenlijk natuurlijk door die verschrikking in de oorlog gewoon was.
Absoluut. Absoluut.
Wat
maakt ze nog een persoonlijk drama mee, want haar broer Ignaas, waar je net al aan refereerde, die krijgt een relatie met een Française en dat lijkt allemaal weer een mooi leven te worden. Die gaat terug naar Wenen. Daar werkt hij zich bij de Philipsfabrieken op tot, in de directie. Goeie baan. En tijdens een autorit in 1963... op weg van Oostenrijk naar Zwitserland verongelukt hij op de snelweg met zijn vrouw.
Waardoor er eigenlijk helemaal geen directe familie meer overblijft.
Dan valt eigenlijk alles weg. Dan is er nog één broer in Argentinië. Maar ja, het reizen toen in die tijd, dat was ook beperkt.
Ja.
Die komt dan nog terug naar Wenen en zij regelen verder die begrafenis. Ze komen op dezelfde begraafplaats te liggen als waar de moeder en de zus ligt. Mm-hmm. Ja, en zij zegt, Elburg voelde pijnlijk. vanwege de fusters. Amsterdam voelde pijnlijk vanwege haar zus en haar nichtje en haar zwager. En Wenen voelde ook als een enorme confrontatie, want dan zag ze het ouderlijk huis. En dan zag ze ook natuurlijk waar Ignaas en haar oudste zus, die ook in de kampen is. Dus dat was ook te confronterend. Ja. Dus overal waar ze weer kwam, de plekken van herinnering, daar trof ze eigenlijk een soort confronterend trauma aan.
Maar ze blijft werken, ze wordt ouder. En op een gegeven moment, ja, je begon het verhaal ermee, klopt Elburg weer aan de deur en is ze hier toch nog weer geweest, ondanks dat ze daar moeite mee had.
Ja, ze heeft ook getwijfeld hoor, om het wel of niet te doen.
Ja.
Want op het moment dat ze hier kwam, ik zag haar ook met een arm in verband, werd ze al met infusen en bestraald en had ze al een beginnende vorm van kanker. Ja. En het was ook een kleine, broze vrouw geworden.
Ja.
Maar toen heeft ze zich, wij noemen dat met een mooi woord, vermand. Ze is toch weer, heeft ze de moed verzameld om misschien met die ene reis het een beetje af te sluiten.
Ja.
En dat is het moment geweest dat ik die vrouw dus ontmoet heb. Te midden van oud-leerlingen die nog bij haar kwamen en op de knieën bij haar stoel. Ik zie Wip van der Weg, die zat op de knieën voor haar en de juffrouw met herinneringen ophaalde. Dat is wel heel bijzonder.
Ja. Ja.
En Henk Blauw, dat is ook een oud-leerling, die woont nu nog op het Harde. Die heeft toen nog als dank een mooie brief geschreven. En die brief die staat hier ook in.
Ja.
De juffrouw heeft mijn leven gevormd.
Ja, want zij schrijft zelf ook van, ja, iedereen kende mij, maar ik kende hen niet meer. Ja, vind je het gek, nou, wat er allemaal in het leven gebeurd is.
Ja.
Maar ze heeft dat volgens mij wel als iets positiefs ervaren, dat ze hier nog naartoe is gegaan, ondanks dat trauma dat dan toch weer wordt getriggerd, maar heeft ze hier toch haar korte verblijf hier als iets positiefs gezien?
Absoluut, absoluut. Ja. En ja, later, die tentoonstelling werd natuurlijk na 2 maanden weer afgebroken. Dat werd uiteindelijk de basis voor wat nu Museum Sjoel Elburg is.
Ja. Ja.
En ja, dat heeft mij ook enorm gedreven om mee te werken aan de totstandkoming van dat museum. Dat is, dat is niet over 1 nacht ijs gegaan, maar als je nu ziet wat daar staat, dan had ik wel eens de gedachte van, had Anna het nog maar eens een keer gezien?
Ja, ja,
want haar naam leeft nu voort. En dat zie ik ook een beetje als de missie van dit boek.
Ja.
Je kunt in het Jodendom kun je 2 keer sterven. De eerste keer fysiek. En de 2e keer is als na je dood je naam wordt vergeten.
Ja.
En daarom was het gisteravond ook zo aangrijpend dat al die 102.000 namen in 5 dagen en 5 nachten worden genoemd. Dat is ontzettend belangrijk. En ik zie dit als een beetje een eerbetoon aan een vrouw met een toch wel heel bijzondere geschiedenis.
Ja, om te voorkomen dat ze voor een 2e keer sterft eigenlijk.
Ja, en ook de laatste, want toen zij stierf stond er in de Elburger Courant een klein in memoriam. De laatste van de Joodse gemeenschap van Elburg. Ja. Hier sluit het hoofdstuk.
1997 was het.
1997, 84 jaar oud.
Begraven in Tel Aviv.
Ja.
Een foto van haar graf is ook in het boek te vinden.
En dan staat er ook op die grafsteen nog ter herinnering aan mijn familie, de slachtoffers van de Shoah.
Ja, ja. Terugkijkend op dat leven. Je vertelde net al, een vrouw met een enorme drive, ondernemerszin. Kun je nog meer kennen? Je hebt haar ontmoet ook. Wat was het voor vrouw? Qua karakter, qua...
Als je haar interview beluistert, was het ook wel een pittige tante.
Ja.
Die ook wel wist wat ze wilde. Maar als je daar achter die geschiedenis legt, dan denk ik, hoe heeft een mens, wat moet een mens sterk zijn om dit allemaal aan te kunnen? En dan kom ik terug bij Hans Peper, die mij dus later vertelde als kind Bergen-Belsen te hebben overleefd. Die ook getraumatiseerd die oorlog uitkwam. Die ook onder behandeling is geweest van allerlei hulpverlening. Uiteindelijk een ontzettend lieve vrouw heeft ontmoet. Een gezin heeft gesticht. Een mooie baan heeft gekregen. En daar toch een plek heeft kunnen aangeven van, ik moet verder. Ik heb nu kinderen om voor te knokken. Ik heb kleinkinderen.
En ik sluit er even bij aan, want er staat een motto voor in het boek van Hans Peper.
Ja.
Wil jij dat voorlezen?
Ja. Ik heb Hans gevraagd, heb je misschien een motto voor het boek? Want Hans is trouwens ook de laatste lezer nu van de serie van Westerbork. Mm-hmm. Hij mag als laatste lezen, dus heel eervol.
Ja, ja.
En Hans schreef, daarboven, moet ik dat nu weer meemaken? Hij had dus het manuscript al gelezen. Hè? Anna Shapira was een zeer sterke, sociale en ondernemende vrouw die de gruwelen van Bergen-Belsen overleefde. In de wereld van vandaag zou ze zich geschokt afvragen hoe het mogelijk is dat het monster van het antisemitisme weer de kop opsteekt en de lelijke geschiedenis zich herhaalt. Anna Shapira zou zich wederom gesteund voelen door mensen die de Joodse gemeenschap een warm hart toedragen, onder wie de auteur van dit boek en zijn Elburgse stadgenoten.
Tot zover aflevering 18 van de Arendse Boekkast. Dank aan Willem van Noren voor zijn medewerking en ik hoop dat het u als luisteraar aanzet om dit boek er nog eens op na te slaan. In 2026 ben ik van plan om meer afleveringen van de Arendse Boekkast te gaan maken. Als u iets van deze aflevering vond of onderwerpen wilt aandragen, laat het dan weten via de Facebookpagina van Arendse Boekop of mail naar podcast@arendseboekop.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag!